Tessa, je wilt een glaasje witte wijn erbij.
Ik neem eerst een slokje, hoor.
Ja, oké.
Okay. Praat makkelijker.
Goed zo. Klopt het als ik zeg Tessa de Loo, reiziger?
Ja, ik ben laat gaan reizen, maar sindsdien kon ik er ook niet meer mee stoppen.
Ja.
Nee.
De laatste plek waar je bent geweest?
De laatste plek waar ik ben geweest? In Valladolid.
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 In Noordwest-Spanje, grofweg, om een lezing te houden over mijn boek over Lord Byron. De reis die ik ooit heb gemaakt door Noord-Griekenland en Zuid-Albanië in het kielzog van Lord Byron. Ja. Dat boek heette in Nederland Vark in het Paleis.
Ja.
En dat is in het Engels uitgekomen. En er was een jaarlijks congres van de Byron Society. International Byron Society.
Heel prestigieus.
Ja, en daar heb ik een lezing gehouden over het boek met lichtbeelden. Erachter. Okay. Allemaal prachtige foto's van Albanië.
Ja.
En dat was het laatste, het buitenland.
Want daar is hij, Lord Byron.
Ja, daar heb je hem. Mijn grote liefde.
Ja, ja, jouw grote liefde. Ja. Ja? Wie zie je als je naar die man kijkt?
Ja, ik zie een prachtige man. Hij is daar een jaar of 23, denk ik. Ik werd al verliefd op hem toen ik 16 was. Tijdens de literatuurles was ook dit portret afgebeeld.
Ja, hij ziet een Albanees kostuum. Gekleed,
ja,
zie ik.
Ja, ja, dat had hij meegenomen nadat hij weer na 2 jaar was teruggekeerd in Engeland. En toen heeft hij zich zo laten portretteren door een zekere Thomas Merton. Ja.
Wat symboliseert het schilderij voor jou?
Het symboliseert voor mij een prachtige, avontuurlijke man. Een melancholicus, maar die ook ongelooflijk veel humor had en zelfspot. En maar ook de Oriënt. Het is een Albanees kostuum, maar het was toen deel van het Ottomaanse Rijk. Dus die hele Oriënt zie je daarin weerspiegeld.
Zie je ook een idealist?
Ja, ik zie wel een beetje de idealist zoals die de wereld inkijkt al. Hij was het nog niet echt, hoor. Dat kwam pas later.
Want ik weet van Lord Byron dat hij is op een gegeven moment heeft hij het opgenomen voor de Griekse onafhankelijkheidsstrijd.
Ja, ja.
Er zijn nu een aantal mensen in Brussel die zeggen, had hij beter niet kunnen doen?
Ja, ja. Maar, nou, ik denk dat Lord Byron aardig met ze in zou zijn geweest. Hij heeft het...
Dan wil ik naar het volgende plaatje.
Ja,
dat is een mooi bruggetje.
Dat moet ik even uitleggen,
natuurlijk,
denk ik.
Ja.
Hij heeft in Cambridge gestudeerd in der tijd. En daar heeft hij natuurlijk net zoals dat toen was, de klassieken moeten leren.
Ja.
Hij heeft Grieks geleerd, Latijn geleerd. Hij heeft de grote dichters in die talen gelezen.
Ja, dat had een heel mooi beeld van,
ja,
van de
Griekse beschaving. Hij had echt een geïdealiseerd beeld van de klassieke Griek.
Ja.
En dat is toch heel diep in hem verankerd geweest. Later ging hij dus reizen door Griekenland. En toen viel de Griek een bar tegen in de werkelijkheid. Dat was het natuurlijk ook wel 1900 of 1800 jaar later.
Ja.
En sindsdien zijn er allerlei volkeren door Griekenland getrokken.
Ja.
Je kunt eigenlijk niet eens echt van de Griek spreken.
Wat vond hij van die Grieken?
Nou, hij vond ze heel onbetrouwbaar. Hij vond ze lui. Hij vond ze... Ja, en hij had...
Hoor ik nou Jan Kees de Jager of is het Lord Byron?
Hij was heel... Maar tegelijkertijd
Maar toch wilde hij ze redden.
Nou, dat, ja, dus dat...
Die,
dat
in ieder geval onder het juk van de
hij heeft toch
gedaan.
Al schreef hij dus heel kritisch over de Grieken die hij in de werkelijkheid ontmoette,
ja.
Is hij er toch 4 jaar gebleven en heeft hij er een hele goede tijd gehad. En toch is dat oude ideaalbeeld blijven hangen bij hem.
Ja.
En hij ging op een gegeven moment de Grieken helpen in hun strijd tegen de Ottomanen, hun onafhankelijkheidsstrijd, vanuit het idee... Ze zijn zo geworden zoals ik ze nu heb aangetroffen door 5 eeuwen onderdrukking door de Ottomanen.
Ja.
Dat is wat er van ze geworden is.
Ja.
En als ze straks weer vrij zijn en onafhankelijk, dan zul je zien, dan komt die oude edele ziel weer naar boven.
Dat is heel mooi. Ik wil het bruggetje maken naar die man daar.
Ja.
Zien we daar een oude edele ziel?
Nou, Ik geloof eigenlijk helemaal niet zo in oude edele zielen, moet ik zeggen. Maar ik denk wel dat hij vreselijk zijn best doet op dit moment om er iets van te maken.
Je woont in Portugal. Je woont aan de zuidkant van Europa.
Ik ken Zuid-Europa.
Jij kent Zuid-Europa.
Ja.
En net als Lord Byron heb je er een liefde voor.
Ja.
En als je dan nu de Nederlandse krant leest met een paar dagen in Nederland, die voor je boek, je leest de krant, je hoort wat er over de Grieken wordt gezegd. Wat doet dat met je? Heb je het gevoel van, ze hebben een punt? Of?
Nou, ik denk dat er een aantal dingen... eerlijk gezegd word ik telkens heel erg boos als ik naar de Nederlandse nieuwsuitzendingen kijk. Ja. Het wordt voortdurend voorgesteld alsof wij in het noorden van Europa, het rijke deel van Europa, heel veel geld hebben gegeven aan de zuidelijke landen. En dat willen ze nu, of kunnen ze nu niet terugbetalen. Ze zijn zo, ze hebben de boel zo slecht op orde dat ze het niet kunnen terugbetalen. Maar in de werkelijkheid is het zo. We hebben die zuidelijke landen, althans volgens mij, in de Europese gemeenschap binnengehaald. Om daar een waanzinnig afzetgebied voor onszelf te creëren. We hebben ze ook geld geleend tegen een hele hoge rente. Een veel hogere rente dan wanneer wij in Nederland hier geld lenen. Om hun eigen artikelen te kunnen kopen.
Ja.
Jarenlang schijnt het zo te zijn geweest dat ieder Nederlands gezin, zonder dat te weten, 2000 euro meer ontving dankzij die zuidelijke landen die erbij gekomen zijn. Ja, en nu zitten de zuidelijke landen, die daar natuurlijk nooit in hadden moeten stappen volgens mij, met de brokken. Ja.
Kom je als Lord Byron op voor de Grieken? Wil je ze redden? Van die nare, harde, rationele Noorderlingen?
Ik zou toch nog wel een onderscheid willen maken tussen de Grieken en de Portugezen, om eerlijk te zijn. Ja.
Want hoe is de toestand in Portugal?
Nou, wat mij altijd in Griekenland... mij ook. Ik hou erg van Griekenland. Dat moet ik voorop zeggen. Ja. En van sommige individuele Grieken. Maar wat me wel altijd heel erg stoort, dat is die hoge borstzetterij van de Grieken. Van wij zijn een heel oud volk. Ja. He, we zijn de bakermat van de westerse beschaving. En tegelijkertijd is dat een excuus voor allerlei dingen die ze laten liggen. En, want dat is wel zo.
Maar nu kom ik even bij een van jouw grote thema's. We gaan het daar zo over hebben in Vraag me niet. Is nu het plaatje van het Hof van Ede. Namelijk de natuur versus de cultuur. Er zijn dingen... Ja, ben je ermee geboren of krijg je ze of ontwikkel je ze door opvoeding, familie, onderwijs? De Grieken doen wat ze doen op dit moment. Mm-hmm. Kan Europa, kan Brussel, kunnen die dictaat dingen veranderen in een cultuur waarin al honderden jaren dingen gaan zoals ze gaan?
Ik denk dat het vrijwel onmogelijk is om in de zuidelijke landen van Europa, die een hele andere samenlevingsstructuur hebben en een hele andere traditie om ervoor te gaan zorgen, zoals dat steeds genoemd wordt, dat ze hun zaakjes eindelijk eens op orde moeten zetten.
Het vreselijke woord fiscale discipline.
Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. En in Portugal, om op die fiscale discipline even terug te komen.
Het is nog maar een gesprek dat ik met Tessa de Loo heb over fiscale discipline.
Ja, we hebben het helemaal
had
niet
ik
over
nooit
boek,
gedacht.
Natuurlijk.
Jawel. Maar goed,
het zit me wel hoog. Want de afgelopen jaar zijn er 500 textielfabrieken gesloten in het noorden van Portugal.
Ja.
En er is een ongelofelijke werkeloosheid. Ja. En er is nog maar een hele kleine groep relatief gezien die belasting kan opbrengen. Ja. Dus hoe kunnen ze nou ooit hun schulden gaan afbetalen, die gigantische schulden? Ja. Als er maar zo'n klein groepje is dat belasting kan betalen.
Jij hebt, maar goed, het onderliggende is dat Noord en Zuid echt anders naar elkaar kijken. Met heel veel vooroordelen ook. Mm-hmm. En gebrek aan kennis van de cultuur.
Mm-hmm.
Zou jij, zoals je de tweeling hebt gedaan, door twee landen naar elkaar te laten kijken, door twee personages, mm-hmm. waardoor je het beeld van elkaar humaniseert, we de Duitsers zien als een mens en niet als fout, zou er niet een roman moeten komen die Noord-Zuid verhouding eens een keer... Toen ben je dan van twee personages, Maria uit Thessaloniki en Greta uit Meppel.
Ja, dat of beeld, Greta uit Meppel.
Ja,
en,
het is maar een idee, hè? En, van een slechte redacteur.
Ja, en Anna Maria uit Lissabon.
Ja,
dat is misschien een heel goed idee. Ja. Ik heb wel, dat merk je misschien wel aan mijn felheid, behoefte om Ja, eens een keer hier iets over te zeggen, want ik woon al zo lang
in. Hij doet het heel eloquent en je overtuigt mij.
Ja, maar in romanvorm is het natuurlijk nog even een heel ander verhaal, maar misschien, wie weet.
Wie weet. Ja. Nou, ik zou het zeker... Nou goed, we praten daar straks over aan de bar.
Maar als u zien, dan is die roman straks klaar en is dat hele probleem al lang opgelost.
Of bestaat Europa gewoon niet meer?
Ja, over dat, ja.
Of bestaat Jan Kees de Jager niet meer? nou goed. We gaan naar de roman. Voor mij ben je een Europeaan. Maar je hebt je blik weer gericht op Nederland. En op het platteland.
Ja.
Op de plek waar het kwaad wordt geboren eigenlijk. Twee jonge mensen, Michiel en Wolf. Michiel is 13 jaar. Ziet een incident waarbij zijn broer Wolf is betrokken. Wolf heet niks voor niks Wolf. Dat zal later blijken op het eind, maar... Michiel die ziet dat en die weet wat er is gebeurd. Mm-hmm. Helaas weet de rest van de gemeenschap dat niet. En draait er iemand de bak in, de gevangenis in. Wordt beschuldigd van het plegen van het incident. Een moord eigenlijk. Een moord op een oudere man. Draait ervoor in de bak, onschuldig. En dat wordt allemaal bedekt. Niemand praat erover. Maar Michiel loopt daarmee rond en ontdekt zijn geweten. Gaat de strijd met het geweten aan. En dat is waar de roman om draait. Eigenlijk die ontdekkingstocht van Michiel richting het durven vertellen van de waarheid. Heb ik het zo goed samengevat of krijg je nu een draai om mijn oren?
Nee, daar komt het wel op neer. Ja. Ja.
Waarom komt Tessa de Loo weer thuis? Je komt uit Schavenzande, hier in de buurt. Je bent opgegroeid in een kleine gemeenschap.
Ik kom uit Hilversum. Daar ben ik geboren.
Oké.
En ik ben opgegroeid in Brabant op de hei.
Hoe kom ik aan Schavenzande?
Ik weet het niet. Mijn oma kwam uit Schavenland misschien.
Okay.
Maar dat ligt er ook weer bij Hilversum.
Oké.
Okay. Okay. Maakt allemaal niet
uit. Maakt niet uit.
Ik ben opgegroeid in Brabant. In een typisch Brabants landschap met dennetjes en vennetjes en zandverstuivingen.
Ja.
Maar ik heb later in de Achterhoek gewoond, op Texel gewoond, in Noord-Groningen gewoond.
Je hebt lesgegeven.
Ik heb op veel platte landen gewoond.
Ja.
En toen wij in Brabant woonden, was dat niet ver van het land van Maas en Waal. En mijn ouders die uit het noorden kwamen, hadden altijd een enorme verlangen naar het water. Want wij woonden dus op die droge Brabantse hei. En op mooie zomeravonden ging mijn moeder wel eens met mij langs de rivieren toeren. Ja. Ze had een Solexje en dan mocht ik achterop.
Heb je ook een Zaltbommel gefietst?
Zaltbommel, land van Maas en Waal, Batenburg, Ravenstein. Ik weet niet of er mensen zijn die dat kennen. Ja. Het zijn allemaal hele mooie dorpjes.
Maar zoals je het nu voorstelt, is het heel idyllisch.
Ja.
Er is een plattelandsonschuld, er is een pastorale. Maar er gebeurt iets er gebeurt iets verschrikkelijks. Namelijk, er wordt wraak genomen op een man die eigenlijk buiten zijn schuld om... De dood veroorzaakt van een vriend van Wolf.
Ja.
Het zijn jongens in het dorp die brommeren en scooteren wat en hebben dan ontdekt dat ze kunnen gaan hangen aan pick-ups en auto's. En een van de jongens doet dat, een van de beste vrienden.
En komt daarbij om. Ja. Nou, hoe kom ik op het idee?
Ja.
Dat is je vraag.
Ja, want...
Nou, ik volg vanuit Portugal wel het Nederlandse nieuws en nieuwsrubrieken. Ja. Niet iedere dag hoor. Ja.
Want je woont in Portugal in de stad of in een dorp?
Nee, ik woon heel afgelegen in een gehucht.
Okay.
Maar ik kan wel BVN ontvangen. Dat is een zender voor buitenlanders.
Ja.
Het beste van Nederland en Vlaanderen schijnt het te betekenen. In ieder geval kan ik alle nieuwsrubrieken zien of dat het beste is. En of er überhaupt zoiets als het beste is.
O.O. Gerso, wordt dat uitgezonden? O.O. Gerso?
Nog nooit gezien.
Oké, houden we zo. Nee. Prima.
Nou, in ieder geval, daar zag ik op een gegeven moment een paar jaar geleden in een of ander nieuwsitem dat een aantal jongens ergens op een Nederlands platteland, ik weet niet meer waar, ik geloof ergens in het oosten, die hadden een boer in elkaar geslagen en getrapt. En die boer was er heel ernstig aan toe. En ik weet niet hoe het met die boer is afgelopen. Maar de journalist die dat programma maakte, die ging langs de ouders en andere dorpsbewoners om te informeren, hoe kan dit gebeuren hier? Jullie wonen hier in een prachtige omgeving. Alles lijkt hier koek en ei. Waar komt dat uit voort? Dus hij probeerde erachter te komen. En wat bij mij de grootste indruk was, die achterbleef, was een bepaalde onverschilligheid.
Ja.
En dat was ook mijn eigen ervaring van vroeger. dat als er van alles gebeurde, ik heb het gedeelte met de terreur, met de brommers, dat erin is geslopen, is echt, dat heb ik zelf meegemaakt. En als je aanklopte bij de ouders die verspreid in boerderijen woonden, dan zeiden ze, ach meneer, u bent toch ook jong geweest en toch leuk en moet toch kunnen. En dat werd allemaal vergoelijkt. En er zat een soort van onverschilligheid onder en ook een gebrek aan belangstelling van de ouders zelf voor wat hun kinderen eigenlijk uitspookten.
Ja.
Dus laat het allemaal maar gaan. En dat lijkt tolerant, maar het was gewoon een gebrek aan betrokkenheid bij hun eigen kinderen.
Ja, en dat heb je. Je kijkt op de tv, je gaat het uitzoeken, je ziet dat het vaker gebeurt. Met Peter Zanting over gehad. Mensen praten niet over dingen, er is onverschilligheid, dingen worden niet ingevuld. Hoe komt dat?
Hoe dat komt?
Ja.
Wat boeren betreft, van boeren weet ik dat die een heel zwaar bestaan hebben. De boeren die zijn overgebleven nadat de kleine zijn verdwenen. Die hebben een heel groot bedrijf en die werken, die staan 's morgens om 5 uur op.
Ja.
En die gaan om 9 uur naar bed.
Dat is de vader van...
Ja, die komen echt nergens anders aan toe. Als ze een keertje op vakantie willen, dan moeten ze een invaller zien te vinden. En ik weet ook, ik ben bevriend geweest met sommige vrouwen van boeren, dat ook een heel zwaar bestaan was.
Ja, er is gewoon eigenlijk geen tijd om je te engageren met de werkelijkheid.
Nee, er is geen tijd om boeken te lezen, om naar films te gaan, om een beetje mee te krijgen wat er allemaal speelt. Het is een heel schraal leven, zoals ik dat tenminste heb waargenomen. Misschien vergis ik me hoor.
Wat doet dat voor de ontwikkeling van de 13-jarige Michiel?
Ja, nou...
Want die groeit op, die heeft de waarheid gezien, die heeft het gezien.
Ja.
En die kan eigenlijk nergens aansluiting vinden om dat te vertellen.
Nee, maar dat komt ook doordat zijn broer het hem verbiedt.
Ja.
Hij heeft gezien hoe zijn broer, die tot dan toe eigenlijk heel hoog had zitten, grote sterke broer, die toen die klein was voor hem opkwam, op school, als hij gepest werd. Die grote sterke broer, die heeft voor zijn ogen iets heel verschrikkelijks gedaan.
Ja.
En dat heeft hem die kleine jongen van 13, gechoqueerd.
Ja.
Maar een paar uur later komt die grote broer op de rand van zijn bed zitten en bedreigt hem.
Ja.
Denk erom dat je niemand vertelt wat je gezien hebt. Broers verraden elkaar niet. Ik ben jouw broer. Ik zou ook voor jou opkomen als je in de problemen zat. En nu moet je het voor mij doen. Dus er zit van binnenuit wordt een mond gesnoerd.
Ja, maar hij wil ook loyaal zijn. Hij wil loyaal zijn aan zijn broer. Hij wil hem ook niet...
Zeker, die ene kant is er. En aan de andere kant realiseert hij zich dat wat hij heeft gezien, dat heel erg is en niet deugt. En van een grote, je zou kunnen zeggen, mate van onmenselijkheid. En dat besef, dat groeit langzaam in hem.
Wil je een stukje voorlezen waarin hij zijn geweten ontdekt?
Aha.
Klein stukje?
Ja?
Waar was dat?
Waar was het ook?
Nee, ik heb het niet meer kunnen terugvinden.
Oké.
Volgens mij is het...
Je neemt aan dat ik dat blind
nou ja, we hadden het, toen ik het aan het voorbereiden was, zat je over mijn schouder heen mee te kijken.
En toen dacht je, ze weet het straks wel, als het erop aankomt.
Nou, wat ik wel mooi vind, is misschien wel dit stukje, wanneer ze fietsen door het land van Zaltbommel, en hij zich die vragen stelt over... Je hebt je vinger hier precies tussen gekregen.
Dan moet ik even een beetje toelichten.
Ja.
Het is dus nog steeds niet naar buiten gebracht dat die broer schuldig is. Zijn ouders weten van niets. Alleen zijn kleine broer weet het. En er is een onschuldige opgepakt en die zit in de cel. En op dat moment lijkt het alsof alles pais en vree is. En de ouders van de jongens die vinden... Ach, we moeten maar weer eens wat meer aan ons gezinsleven werken. En nu dit allemaal gebeurd is. En die moeder bedenkt een dagje uit met z'n allen op de fiets naar Zaltbommel. Dus de twee jongens moeten ook mee. En dan bezoeken ze daar het museum van Maarten van Rossum. Niet de Maarten van Rossum die we regelmatig op televisie zien.
Een middeleeuwse krijgsheer.
Maar een krijgsheer uit de late middeleeuwen die zich te buiten ging in wezen aan gruwelijke vreedheden. maar dankzij en desalniettemin toch als held is blijven voortleven. En die heeft zijn eigen museum daar en daar gaat de familie gaat daar naar kijken. Even kijken hoor. Oep. Na de maaltijd liepen ze naar het Maarten van Rossumhuis, de belangrijkste trekpleister van de stad. Het was een waar kasteel, met ronde torentjes op de hoeken en met kantelen. Een kasteel voor een roofridder. En dat was ook precies het legendarische imago waardoor hij niet in de vergetelheid was geraakt. Er was een museum in ondergebracht dat gedeeltelijk aan hem gewijd was. Hier leek Wolf tot leven te komen. Hij las geboeid wat er over Van Rossum te weten viel. Die bleek in de eerste helft van de 16e eeuw een bekwame legeraanvoerder te zijn geweest, die 30 jaar lang in dienst van de hertog van Gelre tegen de Habsburgers had gevochten. Hij was niet alleen een groot strateeg geweest, maar ook sluw. Zo wist hij tot twee keer toe zijn soldaten verstopt in een hooiwagen een belegerde stad binnen te smokkelen. Een Gelderse variant op het paard van Troje, zei hun vader. Er volgden vele wapenfeiten die choqueerden door het geweld waarmee ze gepaard gingen. Platbranden en plunderen. Dat waren de twee pijlers waarop Van Rossum's tactiek van oorlogvoering berustte. Zijn credo was geweest, branden en blaken is het sieraad van de oorlog. En later, toen hij in dienst getreden was van de vijand, Karel V, was zijn faam hem zelfs vooruitgesneld tot in Parijs, waarna veel burgers in paniek op de vlucht geslagen waren. Michiel had vaak genoeg naar het journaal gekeken om te weten dat dit soort vreedheden in sommige derde wereldlanden nog steeds plaatsvonden. Nederlanders waren geschokt als ze beelden zagen van platgebrande dorpen en verminkte mensen, maar vonden heimelijk dat het primitieve, barbaarse landen waren waarin dat soort dingen gebeurde. Het frappante van dit museum was dat het liet zien dat het er 5 eeuwen geleden in Nederland niet veel anders aan toe was gegaan. Lekker heerschap, was het commentaar van zijn vader. Cool, meende Wolf. Hij is er toch maar mooi rijk en beroemd mee geworden. En er is een heel museum aan hem gewijd, zo'n 500 jaar later. Zijn vader knikte. Dat is de onrechtvaardigheid van de geschiedenis. De slachtoffers die hij maakte zijn onbekend, maar zijn naam leeft voort als die van een held. Wolf was opgetogen. Hij had er een kleur van gekregen. Of was het van de warmte die binnen de oude muren hing, alsof de hitte van de zomer er nog niet helemaal uitgetrokken was. Het liefst was Michiel naar buiten gelopen. Ineens benauwde het museum hem. Een hinderlijke gedachte drong zich aan hem op. Was Wolf in de verkeerde tijd geboren? Als hij 5 eeuwen eerder geleefd had, zou hij dan vrijwillig zijn toegetreden tot de troepen van iemand als Van Rossum? Zou de gewelddadigheid van zijn broer dan een positieve eigenschap zijn geweest, die hij ongestraft had kunnen botvieren in de veroverde gebieden? De beruchte legeraanvoerder leefde 5 eeuwen geleden. 5 eeuwen. Als je 4 generaties per eeuw rekende, kwam je uit op 20. Zoveel was dat eigenlijk niet. 20 generaties geleden hadden legertroepen in de lage landen aan de zee er vrede praktijken op nagehouden. Wie weet was een van die soldaten een verre voorouder geweest en waren zijn erfelijke eigenschappen plotseling teruggekomen in Wolf. Hoe viel die krankzinnige uitbarsting anders te verklaren? Bij zijn eigen broer, die dezelfde ouders had als hij en in hetzelfde nest was opgegroeid. Michiel had graag eens over iets anders nagedacht. Maar de gebeurtenis waarvan hij getuige was geweest zat als een virus in zijn hoofd. En hij vroeg zich wanhopig af of hij er ooit nog van af zou komen.
Ja, sterk passage. Ja. Wat is jouw visie erop? Is het kwaad in de mens of is het aangeleerd?
Nou ja, allerlei onderzoekingen hebben al gedeeltelijk uitgewezen, mede ook aan de hand van onderzoek bij tweelingen, dat genen wel heel erg belangrijk zijn, ook voor ons karakter, maar dat er toch tijdens ons leven, ook bij eeneiige tweelingen, die ver van elkaar opgroeien in verschillende, ik heb er zelf een boek over geschreven, dat het toch ook wel mogelijk is, dat men zich behoorlijk anders ontwikkelt. Ja.
Wat maakt het verschil?
Wat bedoel je?
Want Michiel en Wolf zijn allebei broers, maar Wolf heeft geen geweten, zelfs trots op zijn agressieve instinct.
Hij heeft wel een geweten, dat wil ik even...
Ja?
Ja, hij heeft... dat wat hij...
Maar goed, op het laatst zegt hij tegen Michiel, als hij hem benadert en hij weet dat hij het wil gaan vertellen,
ja,
dan is hij bijna op het psychopathische af.
Dat is ook zo. Maar hij heeft... het feit dat hij dat de gruweldaad, dat gaan we allemaal niet allemaal verklappen, ja, waaraan hij zich te buiten gaat, is ook in zijn ogen een soort van rechtvaardiging.
Ja.
Hè, omdat degene die daar het slachtoffer van is, in zijn ogen de dood van zijn vriend heeft veroorzaakt. Ja. In onze ogen is dat totaal onterecht. Maar hij heeft een soort rechtvaardigheidsgevoel en het wreken ook. Op basis daarvan. Maar dat is totaal de verkeerde kant uitgegaan, dat rechtvaardigheidsgevoel.
Ja.
Dat zie je trouwens veel vaker in de samenleving. Bij grote sterke knapen, puberteit of in de 20, die wel eens even het station willen schoonvegen van buitenlanders of zoiets dergelijks.
Ja.
Daar zit een soort van ontspoord rechtvaardigheidsgevoel in.
Ja. Trots, dat heeft, eer.
Ja, allemaal van dat soort dubieuze dingen. En dat soort gevoel heeft Wolf wel.
Gaan we als samenleving daar goed mee om? Met zulke jongens? Kunnen we ze begrijpen? Kunnen we daar iets aan doen?
Ja, het punt is dat ik heb nooit antwoorden. Ik ben een schrijver.
Ja.
Ik ben geen socioloog.
Maar het gekke is, Michiel... Michiel krijgt een parabel te horen over het zwart van Mijevitsj, de Russische schilder.
Ja.
Namelijk, het zwart, het straalt geen hoop meer uit. Daar wil Mijevitsj kunst mee maken.
Mm-hmm.
Een vrij bittere conclusie over kunst.
Ja.
En wat doet Michiel? Die laat zich inspireren door dat zwart. En die gaat naar het brommertje van de vriend van Wolf.
Ja, je moet niet te veel verklappen. Hoor.
Nee, oké. Die kleurt dat zwart. Dus,
ja.
En daar interpreteer ik dan. Hier is de schrijftest de loop bezig om te zeggen... Kunst verandert iets. Kunst is een aanwijzing. Verklapt, toch?
In die zin, ik beweer helemaal niet dat ik iets kan veranderen met mijn boeken.
Mm-hmm.
Maar Michiel. Via de persoon van deze 13-jarige jongen, die vanuit een hele onverwacht perspectief eigenlijk qua roman, wat er gebeurd is, becommentarieert en daar ook in zijn onschuldige hoofd nog heel erg over nadenkt en topt, probeer ik te laten zien wat de impact is van zo'n daad. Ik bedoel, bij ons komen we niet veel verder meestal dan een feit op het journaal passeert of in de krant. En dat is het. En verder, er is zoveel geweld in de samenleving, laten we het ook weer los.
Ja.
Maar om echt te voelen wat het is, en zelfs eventueel voor jongens die daar aan zouden willen of kunnen deelnemen, om echt te voelen wat dat betekent voor de familie van het slachtoffer, voor het slachtoffer zelf, voor de families van de daders, voor die hele samenleving waarin dat gebeurt, of dat dorp of die stad. Om dat voelbaar te maken, heb ik dit perspectief gekozen. En dat is het enige wat je kunt doen. Ja. Meer kun je niet om te laten zien. Ja, want dat is het dus. Wat in de ogen van die broer een uit de hand gelopen geintje is.
Ja.
He, zo rechtvaardigt zichzelf.
Ja.
Dat hoor je vaak. Ah, oh, we hadden gezellig zitten drinken. En we hadden een hoop lol met elkaar. Ja, en toen liep het een beetje uit de hand. Maar ja, dat helemaal geen geintje is. Ja.
Ik kan me ook voorstellen, daarmee wil ik het afsluiten, dat Michiel door zijn broer te verraden uiteindelijk. Door zijn broer in ieder geval.
Mag niet.
Het doet alsof het niet is gebeurd. Wat ik wil zeggen is, soms neem je beslissingen die goed zijn, maar die wel de rest van je leven, je gewoon dat hele leven veranderen. Is dat de moeite waard om die beslissingen te nemen?
Meestal denken mensen daar van tevoren niet over na. Maar er zijn natuurlijk talloze voorbeelden, alleen al in onze eigen Nederlandse geschiedenis, van mensen die... naar de stem van hun geweten of van hun hart luisterden, om het maar heel simpel te zeggen, en die daarvoor met hun leven geboet hebben. He, kijk maar naar bepaalde verzetshelden, om maar eens wat te noemen. Maar die dat toch gedaan hebben, dat risico genomen hebben.
En dat laat zien dat er nog al dat
hoop is.
Dat nature, ja, maar goed, dat nature nog altijd overstegen kan worden door.
Zeker. Ja. Zeker. Ik geloof wel in de beschaving.
Nou, dankjewel. Mooi einde. Dankjewel, Tessa.
Graag gedaan.